Dit is de Bouwbelofte, de podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan de Lintelo.
Anders en beter, luisteraars. Dat is waar we voor gaan met de Bouwbelofte podcast. Met opnieuw spraakmakende gasten aan tafel. Twee om precies te zijn. Ik ga ze vast even kort aan jullie voorstellen. Aart-Jan Schot, welkom. Senior projectmanager, adviseur installatietechniek en duurzaamheid bij DWA.
Ja, dat klopt.
Mooi dat je er bent. En naast jou zit Andrea. Andrea Dolfsma, architect bij Van Hogevest Architecten. Fijn dat je er bent.
Nou, dankjewel.
Ja. We gaan het hebben over monumenten restaureren, renoveren, kerken, mogelijk ook andere gebouwen. Ja, ik denk een heel mooi thema, omdat bij bouwen, en ik denk dat luisteraars dat mogelijk ook hebben, denk je onbewust of onbedoeld gauw aan nieuwbouw. Maar er is ook heel veel moois wat de moeite waard is om te laten blijven bestaan. Mag ik het zo zeggen, Andrea?
Zeker.
Ja. En heb jij een soort van fascinatie misschien wel juist voor monumentale gebouwen?
Ja, eigenlijk wel. Toen ik in groep 8 zat, kreeg ik een presentatie over de Amsterdamse grachtengordel. En toen dacht ik, ja, daar wil ik mee gaan werken. Ik ga de oude panden restaureren.
Dus toen is het zaadje al geplant?
Zeker.
Nou, dan heb je groep 8 volbracht, hè? En toen ging je naar de middelbare school waarschijnlijk.
Ja, daar hadden we ook wel een vak architectuur als onderdeel van kunst. Onderwijs. Dus dat heeft wel echt bij mij voor de drive gezorgd om daar wat ook in te gaan doen. En om architect te worden.
Ja, en wat heb je dan daarvoor gestudeerd? Voor degene die zegt, hey, dat zaadje wordt bij mij ook een beetje
Ik heb bouwkunde in Eindhoven gestudeerd.
Ja. Ja. En kon je daar ook een soort van specialisatie, bestaat die richting monumentale panden, zeg ik even als leek?
Als je daar echt in wil specialiseren, kun je beter naar Delft gaan. En daar heb je echt ook een opleiding. Heritage heet die, geloof ik. In Eindhoven was dat iets minder, maar kon je wel je eigen curriculum samenstellen door bepaalde projecten te kiezen die gingen over herbestemming van erfgoed. En dat was in Eindhoven dan voornamelijk industrieel erfgoed. Dus de ontwerpen aan oude Philips fabrieken.
Ja, strijp S, strijp T, wat daar gebeurt. Ik ben er meerdere keren geweest. Ja, indrukwekkend. Ja. Leuk. Hey, en Aart-Jan, bij installatietechniek en duurzaamheid denk ik niet gelijk aan een oude kerk. Maar dat kan een misvatting van mij zijn, als leek.
Ja, maar juist door een gebouw weer te restaureren, biedt dat ook kansen voor verduurzaming, comfortverbetering. En dat is een combinatie van bouwkundige aspecten en installatietechnische aspecten. En door iets goed op te knappen en te verduurzamen, geef je een gebouw weer een nieuw leven.
Nou, mooie gedachte, denk ik. Ja, toch? We hebben een paar thema's die we proberen in een relatief kort tijdbestek beter pakken. Monumenten restaureren en renoveren. Bestemmingen beheren en hergebruik. De financiële kant, de subsidiekant, ook niet onbelangrijk, denk ik. Ja, en jullie samenwerking. Ben ik dan een beetje compleet wat betreft de thematiek?
Zeker. En ja, we kunnen met gerust hart, denk ik, nog een hele serie opnemen.
Nou, dan maken we er een doorlopende serie van. Hè? Flexibel als we zijn met de bouwbelofte. Of niet, Ad? Ik kijk Ad even aan. Ja, Ad zegt het is goed. Nou, dan is dat ook weer geregeld. Nee, alle gekker op een stokje. De stand van zaken in Nederland. Monumenten restaureren en renoveren. En ik denk dat menigeen die niet in jullie wereld zit, van die luisteraars hebben we ook, nog kan denken aan de Vondelkerk in Amsterdam. Hè? Die nog niet zo lang geleden, dit is nu mei 2026... ergens rond Oud en Nieuw helaas in vlammen is opgegaan. En wat ik dan volg in mijn voorbereiding, ja, er wordt gesproken over renovatie, maar jullie weten het misschien beter, misschien ook niet. Terwijl als ik kijk naar Frankrijk bijvoorbeeld, hoe heet die grote kathedraal ook alweer in Parijs? Die
Notre-Dame.
Ja, hoe daar in no time de overheid zich achter ging scharen, bedrijfsleven, funding en dat ding is in een, sorry, dat bedoel ik niet oneerbiedig, die geweldige kathedraal is in no time, naar verhouding, weer in de oude luister hersteld. Is er in Nederland, als eerst een van de eerste vragen, voldoende ja, hoe zeg je dat? Besef, historisch besef, wat de waarde is van hele mooie oude panden, waaronder kerken. Ik zie jou al knikken, Andrea.
Ja, we hebben het daar in de voorbereiding natuurlijk ook even over gehad. En toen dachten we van, hè, is Nederland niet soms wat te pragmatisch? Er is in het verleden echt wel veel gesloopt. En toen moest ik ook nog even terugdenken aan de stad Nijmegen. Daar had je een enorm groot kasteel, de Valkhof Burcht. Die is in de 18e eeuw in opdracht van de provincie Gelderland helemaal gesloopt. Was al een ruïne, letterlijk vermalen. Hè, want de tufsteen kon goed gebruikt worden als ingrediënt voor metselspecie. Daar was de overheid heel pragmatisch in, maar de Nijmegenaren die vonden dat echt verschrikkelijk. Die hebben daar ook echt heftig tegen geprotesteerd, maar dat hielp toen niet. Dus ik denk dat je... dat er misschien twee houdingen zijn. Een houding van pragmatiek, waarin het gaat van... oh, hè, als het te veel geld kost, dan laten we het dan maar niet doen. Maar tegelijkertijd toch wel lokale bevolking... die heel veel van een monument kan houden. En dat zie je ook wel in Utrecht met bijvoorbeeld de Domtoren. Of in Gouda met het oude stadhuis.
Dus in de loop der jaren, hè, kijkend naar nu, zeg maar, hè, 21e eeuw... zie je wel een duidelijke verandering. Zie jij dat ook, Adjan?
Jazeker, er is veel meer bewustzijn dat je eigenlijk moet koesteren. Je verleden moet je ook koesteren en weer vooruitkijken naar de toekomst. Van, in Nederland staan ook weinig gebouwen leeg. Er zijn weinig echte krotten of leegstaande gebouwen. Als je naar het buitenland gaat, de grens over, zie je soms hele dorpen die leeggestroomd zijn. En waar men toch heel anders met gebouwen omgaat. Nederland is toch, doordat het dicht bevolkt is, veel meer in het opruimen, of het slopen, of het opknappen, of weer iets anders doen met zo'n plek. En monumenten geven juist karakter aan een stad of aan een gebied. Monumenten hebben ook een bepaalde schoonheid, waardoor mensen het graag willen behouden en restaureren.
En zien jullie dan ook... De vraag komt zo bij me op. Willekeurige gemeenten die in mijn hoofd voorbij gaan, dan zie je ook wel duidelijk dat de ene gemeente, Leescollege, dat geweldig vindt. En de andere gemeente juist meer voor nieuwbouw is, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Is het niet ook vaak, zoals dat genoemd wordt, een speeltje van een college? Een wethouder of een burgemeester?
Dat kan zeker heel erg bijdragen aan als een college, wethouders, burgemeester, de waarde van erfgoed zien, dat helpt ons enorm om dan zo'n project ook gewoon echt goed aan te pakken. En niet maar een beetje half-half.
Ja. Ja. Dus dit is even een observatie van het hier en nu, hè? Nou, een beetje comme ci, comme ça. Afhankelijk van hoe men er lokaal naar kijkt. En dat gaat de goede kant op. Het besef dat oude objecten, oude panden bewaard moeten blijven. Is dat een beetje een goede conclusie? Ik zie een beetje twijfel.
Je ziet denk ik wel dat, als ook op de woningmarkt, dat woningen met karakter, dat is toch wel heel populair zijn.
Dat zeg je mooi, ja.
En ook wel geliefd bij mensen. Daarnaast... ik ben niet een politieke analist of... of een specialist in de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar je ziet denk ik wel dat het belang van erfgoed en van gedeelde verhalen steeds belangrijker wordt. Ook in een tijd van polarisatie kan juist de goede omgang met erfgoed en je verdiepen in je gedeelde geschiedenis helpen om het gedeelde verhaal als stad bijvoorbeeld te benadrukken.
Mooi, mooi. Eigenlijk zou iedere gemeente daar bij stil hebben te staan. Wat is ons gedeelde verhaal? Bedenk ik me even.
Ja, en wat zijn onze topmonumenten die we, die we echt in het zonnetje zetten?
Dus ik probeer hem concreter nog te maken met jullie goed vinden. Het gaat goed, maar op verschillende plekken kan het nog beter. Is dat een beetje...
Ja, en er zijn soms ook weer kansen om erfgoed weer voor het voetlicht te brengen. En een gebouw staat soms staat niet op zichzelf. Het is ook in een omgeving. Als je een landgoed hebt, heb je ook de de moestuinen eromheen, de hele waterhuishouding, alle landerijen. Zo'n gebouw staat niet op zich. Het is een onderdeel van het hele gebied. En wat je nu ziet met stortbuien, waterhuishouding. Het gaat veel verder dan alleen het gebouw zelf. En dan kan juist erfgoed ook een oplossing zijn voor nieuwe klimaatproblemen.
Nou, dus meerdere voordelen als ik het zo nu al beluister. Dat brengt me ook op hergebruik. En dan denk ik ook in mijn eigen voorbereiding, waar ik ook kom in het land, dat er steeds meer kerken leeg komen te staan. En bij de ene religieuze stroming wat sneller, wat meer dan bij de andere. Stel, we zijn 15 jaar verder. Is dat aannemelijk dat misschien wel de helft van de kerken leeg staat in ons land? Als constatering, hè?
Ja, ik zou geen concrete cijfers durven noemen, maar het feit is natuurlijk dat er veel krimpende kerkgemeenschappen
zijn. Vanuit de
zijn.
Context bedacht ik hem ook.
Maar je ziet ook dat er momenteel ook wel heel veel kerkgemeenschappen bezig zijn met het zoeken naar een vorm van dubbelgebruik. Kijk. En dat is iets waar zowel DWA als wij ook wel veel aan werken. En dat is denk ik echt ook de toekomst voor dat soort gebouwen. Door niet een religieuze functie helemaal weg te poetsen of te vervangen door iets anders. Maar door dat te zoeken naar een goede combinatie voor dubbelgebruik en extra verhuur of andere maatschappelijke activiteiten. Zodat zo'n gebouw wel echt een maatschappelijk sociaal hart van een stad of dorp kan blijven.
En merk je dan, Andrea, dat daar binnen verschillende, ik noem het maar kerkgemeenschappen, al echt serieus oor voor is?
Wij zijn bijvoorbeeld bezig met de Bonaventura-kerk in Woerden. Dat is een katholieke kerk en daar zijn de richtlijnen voor wat je dan in het kerkgebouw kan doen wel wat strenger dan bij een protestantse kerk. Maar die kerk, daarvan is het idee dat die toch in tweeën opgedeeld gaat worden als het ware. Waarbij het hele parochiecentrum en een grote keuken en allerlei zaalruimtes voor gebruik door de weeks in het schip van de kerk komen. En dat het transept en het koor beschikbaar blijft voor de vieringen. Ja. Dus je maakt het eigenlijk al veel compacter. Daarmee kunnen ze hun de pastorie die ze hadden kunnen ze verkopen aan een projectontwikkelaar die dan woningen weer
in
daar kan gaan bouwen.
Die
wordt denk ik gesloopt, want die was wel in een wat erbarmelijke staat van onderhoud. En ook lastig te verduurzamen. Dus dan zie je dat een projectontwikkelaar zal toch wel liever wat nieuwe woningen daar neer willen zetten. Ja. Maar daardoor krijgt zo'n plek wel weer veel meer leven.
Je had het ook over dat de ene gemeenschap daar wat strenger in kan zitten, anders in kan zitten dan de andere. Waar zitten zo die verschillen in?
Dat gaat denk ik omdat de katholieke gemeenschap een kerkgebouw ziet als gewijde ruimte. Aha. En dat daar dan bijvoorbeeld een concert of zo mag daar wel plaatsvinden, maar dan wel aan wat strengere regels verbonden. En ook mag je bijvoorbeeld het altaar in de kerk niet zien vanaf de straatzijde, maar daar moet een soort barrière tussen zitten. Dus ook als je in het schip van de kerk meer seculiere activiteiten zou doen, mag je daarbij niet zicht hebben op het altaar. Want het altaar moet echt in een separate ruimte staan. Dus dat geeft dan wat belemmeringen die je bij een protestantse kerk niet hebt.
Ook wel fascinerend, toch?
Ja.
Die verschillen die er gewoon zijn. En die mogen er ook zijn.
Ja, en kaders maken juist creatief.
Kaders maken creatief. Nou, ik zou er bijna stil van worden. Want bij kaders denk ik aan juist beperkingen. Maar jij zegt heel duidelijk, kaders maken creatief.
Die zorgen er eigenlijk voor dat je dat je veel meer creativiteit aan moet wenden om tot een optimale oplossing te komen voor gebouwen en gebruiken. En dat ziet Adjan misschien ook wel in de installatie.
Is dat zo?
Ja, een leuk voorbeeld is de grote kerk hier in Zwolle, of de Michaeliskerk, die staat midden in het centrum. De kerkgemeenschap die was daar ook gekrompen. Het is nu eigenlijk het grootste overdekte plein van Nederland. Het was een gebouw waar met name kerkelijke vieringen plaatsvonden. En er is nu elke dag een activiteit. Elke dinsdag is een boekenmarkt voor tweedehands boeken. Er zijn fototentoonstellingen, er zijn rondleidingen. Het hele gebouw is gerestaureerd in combinatie met verduurzaming. De grafzerken die zijn opgetild. Er is vloerverwarming aangelegd. Zodat ook bij klassieke concerten of bij optredens mensen aangename warmte van onder hebben. In het midden van de kerk daar zaten vaste kerkbanken. Die zijn er weggehaald en er is los meubilair, losse stoeltjes, zodat een veel flexibelere indeling mogelijk is. Met lezingen, met diploma-uitreikingen. En het gebouw wordt weer gebruikt, wordt dagelijks gebruikt en zit midden in het hart van de stad.
En dat klinkt als, ik ga zeker een keer kijken daar, en dat is één. Maar je zou dan toch zeggen, hey, dit is toch een geweldig mooi voorbeeld hoe het wel kan.
Jazeker.
En zijn er nog meer voorbeelden in den landen? Zwolle is een van de mooie Hanzesteden die ons land kent. Zijn er nog meer steden waar soortgelijke initiatieven al zo, ja, zo breed eigenlijk uitgevoerd zijn?
Wij zijn bezig samen ook met onze bureaus werken daar aan de Janskerk in Utrecht. Dat is een kerk die komt uit het jaar 1040. Denk je, nou, wat kun je daar nou? Moet je helemaal afblijven? Maar die kerk die bestaat al zo lang. Die heeft orkanen meegemaakt. Is een deel ingestort. Hij is ook wel een paar keer goed gerestaureerd. Dus daar kan dan uiteindelijk, is daar ook wel veel meer ruimte om toch wel wat te doen met respect voor het gebouw. En die kerk die is ook nog in gebruik voor kerkdiensten, maar die die gemeente is best wel klein. En de helft van het kerkgebouw dat gaat gehuurd worden door de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. En die willen daar colleges gaan geven. Dus daar komt in het schip van de kerk komt een inbouw voor collegezalen. Die ook in de toekomst weer helemaal uit zou kunnen halen. Dus reversibel wordt dat gemaakt. En tegelijkertijd kunnen daar dan op zondagen nog steeds de vieringen plaatsvinden. En kan de kerkelijke gemeente ook weer gebruik maken van die nieuwe inbouw voor allerlei activiteiten voor hun gemeente. Dus
een mooi woord, Andrea. Revisibel.
Reversibel.
Reversibel. Ja. Ik ken het in alle eerlijkheid nog niet. Kun je er kort iets bij uitleggen wat het is?
In theorie betekent het dat als je iets toevoegt aan een monument, dat je het er weer af moet kunnen halen zonder schade aan het monument. Dus je mag best wel bijvoorbeeld een stalen balk inkassen in het muurwerk of een fundering bijvoorbeeld door de vloer ergens heen maken. Als je dat dan maar vervolgens, als je het weg zou halen, weer kan opvullen met steen. En dat je geen blijvende schade aan het monument hebt verricht. Dat is reversibel, kan een beetje als toverwoord worden gebruikt. Hè? Want het, als je bij de RCE bijvoorbeeld goedkeuring voor je plannen wil hebben, moeten ze reversibel zijn. En net zoals ook wel een welstandscommissie of bij de afdeling erfgoed bij een gemeente. Maar het is ook wel echt belangrijk om dan vervolgens je plannen ook wel echt zo uit te voeren dat dat ook daadwerkelijk zo is. Hè? Uiteindelijk staan die gebouwen er honderden jaren langer dan dat wij op aarde zijn. Dus ook als wij er niet meer zijn, staan die gebouwen er nog. Dus daar moet je goed voor zorgen.
Wij merken ook met de technische installaties. Technische installaties hebben een levensduur van 15 tot 20 jaar. Een groot deel van de techniek is dan weer aan vervanging toe. Dus in het hele ontwerpproces houden we al rekening met een toekomstige vervanging of weer het verwijderen van de techniek van dit moment. En dat het weer iets nieuws toegevoegd kan worden. Wat dan de status van de techniek is.
Ja, ik probeer me voor te stellen. Ik heb eens gezien ergens in een talkshow, meen ik, toen die gasprijzen de lucht in gingen, dat voor één kerkdienst op een zondag het collectegeld wat opgehaald werd in een kerk, ik meen zo'n €120, dat ging al helemaal op om de temperatuur in een mag ik zo zeggen, kerk zoals die nu in gebruik is, 2 graden hoger te krijgen. Dat is toch bizar?
Ja, aan de andere kant heb je wel het gebouw gevuld met mensen.
Ja, ja.
En het is een aantal maanden per jaar. In de wintermaanden is verwarming noodzakelijk. Buiten het stookseizoen tussen april en oktober is veel minder energie voor het gebouw nodig.
Ik kom erop omdat de man die geïnterviewd werd in dat programma, die zei, ja, dit kunnen we niet lang zo volhouden. Terwijl wij misschien denken, €120, wat is dat nou? Hè? Even gekscherend gezegd. En als je dat koppelt aan, dan kom ik bij jou, Adjan. Je achtergrond, accent op verduurzamen, biobased en circulair, hè, zeg ik het zo goed. Ja, zijn we er al klaar voor om dat te omarmen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Als je kijkt naar toepassen van biobased materiaal, dan eigenlijk zijn we pas sinds de industriële revolutie zijn we niet biobased materiaal gaan gebruiken. Alle honderden en duizenden jaren daarvoor werkte men al met biobased materiaal.
Dus eigenlijk is het helemaal niet dus nieuw. Het is oude wijn in nieuwe zakken.
Ja, het is heel natuurlijk om biobased materiaal voor monumenten te gebruiken. En dat kan zijn bioflas, schapenwol als isolatiemateriaal, maar ook leem als stukwerk. Dit soort materialen zijn ook veel beter vochtregulerend in een gebouw. Gebouwen zijn dan met dampopen isolatie. En zorgt voor een veel prettiger binnenklimaat dan allerlei harde chemische producten.
Ja, en je had het ook volgens mij, of jij André, over kurk en doppen. Nou, kurk kan ik me eens bevoorstellen, maar bij doppen?
Boekweitdoppen.
Boekweitdoppen.
Sommige panden uit de 17e eeuw worden vloeren opengemaakt. En men had dat als restmateriaal en gebruikte dan al als isolatie.
Dus waar wij gewend zijn gewoon cement te storten, daar tegels op te plakken. Even in lekentaal deed men toen al in de 17e eeuw daar boekweitdoppen onder.
Ja, eigenlijk het restmateriaal uit het akkerbouwproces werd gebruikt om het gebouw te isoleren.
En hoe dik is zo'n laag dan, wat je tot nu toe gezien, meegemaakt?
15, 20 centimeter.
Ja, zonder allerlei berekeningen. Dat werd intuïtief gedaan in die tijdgeest, denk ik.
Kurk droog, 200 jaar oud en je kunt het gewoon nog. Het is in prima conditie.
Ja. En handhaaf je dat dan ook als je zo'n object aanpakt?
Dan kijk je wel naar de mogelijkheden van wat is het nodig om het te vervangen. Het is soms toch weer dat het schoongemaakt moet worden.
In welke zin schoongemaakt?
Als iets 200, 300 jaar op dezelfde plek heeft gelegen door een houten vloer. Ja, er komt ook zand in, viezigheid.
Ja. En is het dan ook schoon te maken of ga ik nou te technische vragen stellen? Want ik kan me er helemaal niks bij voorstellen, vandaar dat ik erop doorvraag.
We kijken ook naar andere mogelijkheden om weer nieuwe isolatie toe te passen. Nieuwe biobased isolatie.
Ja, ja. Dus daar waar je honderden jaren oude materialen kunt blijven gebruiken, is duidelijk de focus, dat doen we. Hè, want je zei, meen ik ook, Adjan, een keer, Nederland is opruimland.
Ja, klopt.
Denk ik gelijk in beelden. Wat versta jij daaronder? Wat is de context hoe jij jullie dat bedacht hebben?
Eigenlijk, je ziet bijna geen verkrotting van huizen. Op het moment dat ook een monument begint te verkrotten, komen allerlei mensen in opstand. Die fietsen er langs, die zien het. Die zeggen, hey, kan de eigenaar aangesproken worden op het restaureren van het gebouw? En in landen om ons heen, hoe zuidelijker komt, hoe meer je wel dat soort verkrottingen ziet.
Aha, oké. Okay.
En dat geldt niet alleen voor woonhuizen, maar ook voor industrieel erfgoed.
Ja, ja.
Ja, en ik denk dat we ook wel kunnen zeggen dat in het verleden de restauratiepraktijk ook nog wel iets anders was. En dat ook in veel monumenten waar wij nu mee werken is dan in de jaren 50 of 60 echt al behoorlijk ingegrepen. Wat we nu echt nooit meer op die manier zouden doen. Bijvoorbeeld het stadhuis in Gouda, het oude stadhuis, dat was heel erg verzakt. Was ook echt wel toen aan restauratie. In de jaren 50 zijn daar gewoon heel veel zware eikenhouten balken vervangen door beton en staal. Nieuwe betonnen fundering, betonnen vloeren, heel veel asbest. En dat je denkt van ja, tegenwoordig zouden wij niet meer zomaar een balkconstructie vervangen door een betonnen variant. Hè. Dan zou je toch kijken van of je dat dan weer in eikenhout op een ambachtelijke wijze kunt maken. Dus in die zin is dat opruimerige van ook wel van vroeger. Dat heeft wat nadelen dat best wel wat monumenten best wel wat hebben ja, schade hebben opgelopen of dat daar wat waarde verloren is gegaan. Tegelijkertijd geeft dat ons heel veel mogelijkheden om dan nu op een goede manier ook de verduurzaming verder te kunnen doen. En om af en toe iets meer in te kunnen grijpen dan wat je anders had kunnen doen. Hè, om ook bijvoorbeeld nieuwe installaties mee in te passen.
Ja. Wij kijken ook altijd naar een gebouw. Van wat is het verhaal van het gebouw? Waarom is het ooit gebouwd? Wat zijn toen de functies geweest? En hoe werkte ook bijvoorbeeld techniek in zo'n gebouw? We hebben samen de restauratie gedaan van een schoolgebouw uit de jaren 30 in Amsterdam. Dat heeft weer een nieuwe functie als schoolgebouw gekregen. Maar daar waren de leslokalen, stonden oorspronkelijk kleine kolenkachels met een schoorsteen naar het dak toe. Die oude schoorstenen die hebben we uiteindelijk nu gebruikt om ventilatie en verse lucht naar de lokalen te brengen. Vroeger waren dat alleen maar ramen die open en dicht gezet werden. Maar ja, dus in de winter is dat wat...
Niet zo handig.
Niet zo handig.
Hey, en kijk het naar, want heel lang geleden en heden lopen een beetje door elkaar. En dat past ook bij de thematiek. Maar Holland Houtland, wat kun je daarbij vertellen? Vroeger was alles namelijk van hout.
Ja, en door onze grote ijver om schepen te bouwen is in Nederland bijna helemaal kaal gekapt in de 17e eeuw. Eigenlijk hebben wij nu meer bos dan toen. dus ook weer veel herplant. Maar het betekent ook dat veel gebouwen werden van hout gemaakt. Die zijn ook niet meer. Hè. Dat blijft natuurlijk veel minder lang staan. Die zijn allemaal vervangen ook door steenhuizen. Ook in verband met brandgevaar natuurlijk. Maar we zien nog wel, je kunt bijvoorbeeld oude houten kappen, daar kun je dendrochronologisch onderzoek naar doen. Dat betekent dat je een doorsnede maakt van de jaringen en dan gaat kijken van, dan kun je zien aan eigenlijk een soort vingerafdruk van de boom, kan je zien uit welke plaats die komt en in welk jaar die ongeveer gekapt is. En daarmee zie je ook veel hout in Nederlandse monumenten kan af en toe nog uit Nederland komen. Of het zijn bijvoorbeeld hergebruikte balken uit een schip die in een kapconstructie zijn gebruikt. Ook vaak komt het uit Scandinavië of meer Oost-Europa. Omdat wij zelf dus geen hout meer voor handen hadden. Ja.
Maar we hebben dus nu meer, zei je in het begin net. Hè?
Meer bos dan,
meer
aan
bos
het,
dan...
Ja, dan aan het eind van die... Ik weet even niet of het eind 16e of 17e eeuw was, maar in ieder geval aan het eind van die periode dat we zoveel schepenbouw in Nederland hadden.
Interessant. Hey, en je zegt, of zo wordt het algemeen gezien, hout is brandgevaarlijker. Is dat werkelijk zo?
Nou, het is de steden in de middeleeuwen, een heel groot deel van de steden bestond uit houten huizen. En bij een stadsbrand was niet een brandweer zoals nu met geavanceerd materiaal. Dus als er een stadbrand was, dan brandde een heel groot deel van de stad af.
In die context kunnen ze denk ik allemaal wel plaatsen.
De middeleeuwse gebouwen die in Nederland bewaard zijn gebleven, zijn met name stenen gebouwen, kerken en kastelen.
Ja, omdat die al van steen waren in die tijd.
Ja, en je ziet dat bijvoorbeeld bij branden in kerken is de kapconstructie, dat is altijd een beetje... gevaarlijk, hè, omdat het...
Dat zag je ook bij die Vondelkerk
volgens mij. En ook de Notre-Dame, hè, dat als je met dakbedekkingen bezig bent en er komen vonkjes op in de kap, ja, dat is wel een risico. Dus, maar de meeste, de grote kerken in Nederland, die hebben gewoon een goede sprinklerinstallatie waarmee je dat dan, als een brand ontstaat, snel kan stoppen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een houten constructie... wanneer daar brand in ontstaat, blijft die langer overeind staan dan een staalconstructie. Dus het is wel wat veiliger om ook uit te kunnen vluchten.
Ja. En je ziet van houten gebouwen die nog bewaard zijn gebleven, nog voorbeelden in de Zaanstreek. Je ziet ook nog heel veel molens, waarbij de constructie van de molen, die is echt uit de 16e, 17e eeuw nog.
Ja, dus je hebt ook goed te kijken naar de context. Waarbij jouw verhaal denk ik aannemelijk is, hè? Wat je zegt over vroeger. Want ik meen dat in het hier en nu in Ede een hotel gebouwd wordt, waarvan de constructie helemaal uit hout bestaat. En ik meen gauw 10 of 12, jij weet het misschien beter uit Jan, heel wat verdiepingen hoog.
Een energiehotel in Ede, 52 meter hoog. En daar zit geen sprinklerinstallatie in. Nee. Maar je merkt ook bij hout, op het moment dat er brand is, dan brandt de buitenkant van het hout brand aan. En daarna stopt het met doorbranden. Terwijl een staalconstructie, als die heet wordt, dan zakt de staalconstructie in elkaar.
En toch, als ik me nog goed herinner, dit voorbeeld, jij kent het dan beter. Kost het heel wat moeite om de brandweer tot op het hoogste niveau te overtuigen dat hout minder brandgevaarlijk is dan staal? Als je kijkt naar de constructie van het hotel. Ja, maar dat is ook fascinerend.
In het hier en nu. Gelukt uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk wel. Ja. Goed gebruik. Ik ga jullie een cijfer noemen. En dan stel ik een vraag. En dan mogen jullie naar eer en geweten antwoorden. Andrea, ik begin bij jou. Je mag een getal kiezen tussen de 1 en de 10.
6.
Waar zie je jezelf over 3 jaar?
Nou, ik heb binnenkort mijn ontwikkelgesprek op kantoor. Dus dan kan ik dit gelijk meenemen als input.
Nou, laat eens horen. Nee,
over 3 jaar zie ik mezelf eigenlijk nog gewoon lekker het werk doen wat ik nu ook doe. En met gewoon weer nieuwe projecten. Dat is gewoon het leuke aan ons vak. Dat we elke paar jaar werk je weer aan een nieuw monument met weer een heel eigen verhaal, eigen geschiedenis. Ja, daar kan ik me dan weer helemaal op storten. En dat blijf ik hopelijk de rest van mijn leven nog doen.
Je bent gewoon een blij ei in je werk.
Zeker.
Leuk om te horen. Ja, of je baas daar nou blij mee is. Want tegenwoordig moet je toch altijd wat te ontwikkelen hebben, hoor ik van mensen die in de HRM-wereld zitten.
Ja, maar ontwikkelen is denk ik ook gewoon meer kennis opdoen. En voordat ik de kennis heb van die mijn baas bijvoorbeeld ook heeft, Gijsbert van Hoogvest, denk ik, dan heb ik nog heel wat jaren te gaan.
Leuk. En weet je, blij zijn en blijven met de dingen die je mag doen in het hier en nu, daar is helemaal niks mis mee, toch?
Nee, zeker.
Ja. Jij mag ook een getal, een cijfer kiezen tussen de 1 en de 10, Arjan.
Getal 2.
Wat maakt jou echt boos?
Ja, ik ben niet zo heel snel boos. Het is...
Ja.
Ik kan me boos maken over dingen waar ik zelf invloed op heb. Maar wat in de buitenwereld gebeurt, ja, soms moet je gewoon dingen accepteren.
Ja. En gaat je dat makkelijk af in de praktijk?
Niet altijd.
En wat gaat er dan door het hoofd van Aart-Jan? Neem ons eens mee. Ook al word je misschien niet echt boos in de zin dat je allerlei verbale uitspattingen doet.
Nee, ik kan me heel boos maken over een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Maar ik ben niet in staat om die te beëindigen of daar iets aan te veranderen.
Nee, ik denk dat iedereen die luistert dat wel herkent. Ja. Oké, dank jullie wel. Even naar het derde kopje. Financiering en subsidies. In mijn voorbereiding, als je het dan had over het renoveren van een oud object, is de eerste reflex, dat is veel duurder dan nieuwbouw.
Ja, dat hebben veel mensen die reflex.
Ja.
Een tijdje terug is er door een aantal partijen. Ik heb het even opgeschreven omdat ik het anders vergeet.
Prima.
Dat is de bouwprojecteconomie. Dat is een coöperatie van bouwkostadviesbureaus en energieadviseurs. En die hebben een rekentool gemaakt, de EcoQuestor. En daarin hebben ze aangetoond dat eigenlijk, hoe je het ook wendt of keert, renoveren, eigenlijk in bijna alle gevallen, en goedkoper is en veel minder CO2-uitstoot dan slopen. Wat natuurlijk ook kosten met zich meebrengt, en nieuw bouwen. En ik denk dat het is echt een mythe waar veel mensen nog in geloven, dat nieuw bouwen goedkoper en sneller is. Terwijl dat helemaal, ja, dat hoeft dus echt helemaal niet zo te zijn. Plus, door juist met een oud gebouw te werken, heb je vaak toch eigenlijk veel meer ruimte. Hè? Vroeger bouwden ze gewoon ook wel bijvoorbeeld scholen met veel hogere plafonds, mooiere details, mooiere architectuur, trappenhuizen. Dat krijg je nu niet meer terug als je gaat nieuw bouwen. Want als je dan ook al een gebouw hebt gesloopt, ja, dan moet je nieuw bouwen ook zo efficiënt en goedkoop mogelijk. Dus je verliest ook gewoon heel veel kwaliteit als je dat doet.
En is die EcoQuestor, hè, zoals je noemt, dat is die tool dus, hè?
Mm-hmm.
Is die al een beetje aan het landen in Nederland? En dan praat ik niet alleen over mensen zoals jullie die daar met bevlogenheid en passie over spreken, maar ook bij overheden, bij waar dan ook. Iedereen die te maken heeft als schakel in de keten om renovatie, CQ behoud van mooi erfgoed, bouwkundig erfgoed mogelijk te maken.
Wij zien het wel, zeg maar, in de architectenwereld dat daar steeds meer aandacht voor is om te bouwen met de bestaande gebouwvoorraad en ook daarop voor te bouwen. Dus daar worden ook wel fora over georganiseerd en lezingen om daar met meerdere partijen naar te kijken van hoe je je gebouwen goed waardeert en daar op een goede manier op voortbouwt in plaats van dat je te rigoureus gaat slopen. Er zijn ook wel bedrijven die bijvoorbeeld zich gecommitteerd hebben aan wij gaan nooit meer slopen. Of in ieder geval alleen als het echt niet anders kan. Dus ik zie daar is wel degelijk een ontwikkeling in.
Het is ook zo, architectuur is eigenlijk ook een soort kunstvorm. En er zijn gebouwen die helemaal een totaal kunstwerk zijn. Met glas in lood erin, met trappenhuizen, met kleurgebruik. Zelfs tot meubels en interieurelementen die helemaal ontworpen zijn passend bij het gebouw.
Ja.
Bij een restauratie van een Rembrandt of van een Picasso vraag je ook niet wat is de terugverdientijd of wat zijn de kosten per vierkante centimeter.
Ja, dat is een mooie vergelijking, Arjan. Ik denk dat inhoudelijk daar niks tegen in te brengen is. Alleen beeldvorming is vaak anders, als ik me goed uitdruk.
Maar mensen willen, omdat het een monument een bepaalde schoonheid heeft, of omdat het de moeite waard is om het te bewaren en te koesteren, willen ze daar ook best tijd en energie in stoppen.
Ja. En je kunt daar ook subsidie voor krijgen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft op hun website een heel overzicht staan met alle verschillende subsidies die beschikbaar zijn. En dat gaat over instandhouding van monumenten, maar ook renovatiesubsidies waarin als je kunt aantonen dat het geld wat je nodig hebt besteed wordt aan restauratie, verduurzaming of het verbeteren van toegankelijkheid, dat je daar ook subsidie van voor kunt krijgen. Ook woonhuiseigenaren bijvoorbeeld kunnen subsidie krijgen. En ook voor kerken is er van alles mogelijk.
Met name maatschappelijk vastgoed. Er is een regeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Dat kunnen kerken zijn, maar ook buurthuizen, ook schoolgebouwen. Maatregelen die zij nemen om het gebouw te verduurzamen. Dat kunnen zowel bouwkundige maatregelen als installatietechnische maatregelen zijn. Die komen voor subsidie in aanmerking.
En is die... We blijven wel Nederlanders, hè? Is die pot een beetje goed gevuld? Als jullie mijn vraag begrijpen...
Ja, hij is, vorig jaar is hij niet eens opgegaan. Hij opent nu weer per 1 juni en hij loopt door tot en met oktober. Dus eigenaren van...
Van juni tot oktober 2026.
Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen daar een beroep op doen.
Ja.
En je kunt de hulp inschakelen van bijvoorbeeld een restauratiebureau of architect bekend met subsidieaanvragen om je te helpen om je subsidieaanvraag op een... op de juiste manier ook vorm te geven. Of dat je de posten op een... het geld wat je nodig hebt, dat je dat op een goede manier uitlegt van waarom dat past binnen het doel van de subsidie. Ja. En dat je ook niet soms met je bedrag niet te hoog of te laag gaat mikken. Maar,
Voor de luisteraars die denken, hey, dat interesseert me eigenlijk wel, maar ik heb nog nooit zo gekeken naar oudere objecten. Als een van de voorbeelden noemden jullie ook Magazijn de Zon in Utrecht. En ik denk dat iedereen die wel eens een beetje in Utrecht is wezen wandelen, dat hij er wel eens langs gelopen is. Maar nu het wat bewuster onder de aandacht is in deze podcast, hè, het belang van behoud van erfgoed, bouwkundig erfgoed. Wat is er zo uniek aan Magazijn de Zon?
Magazijn de Zon is eigenlijk een oud V&D-warenhuis. Gegroeid ook uit verschillende panden. Het begon met de wat kleinere winkelpanden die samen zijn gegroeid eigenlijk tot een grote warenhuis. En waar op een gegeven moment het grote V&D-complex is geworden. Doordat pand door de tijd heen zoveel verbouwd en uitgebreid en aangepast is. Ja, zit er ook gewoon een hele betonconstructie in bijvoorbeeld. Dus dat is een voorbeeld van een monument die je eigenlijk tot ongeveer op het casco met behoud van gevels en daken en zo kan strippen. Het hele interieur gaat eruit. En waar je heel veel waarde weer kan herstellen. Er zijn bijvoorbeeld oude foto's gevonden van de oude fide en het oude trappenhuis.
Is de binnenkant ook intact gebleven dan?
Nou, Een V&D-warenhuis bestaat voornamelijk uit soort flexibele scheidingswandjes en meubels. En aan bijvoorbeeld de centrale vide in het pand, er was wel echt heel veel geklust. En daar was eigenlijk de originele detaillering was niet meer aanwezig. Dus,
jammer toch?
Ja, nee, klopt. Maar daar heb je dus dan juist een mooie aanleiding om dat op een mooie manier weer te restaureren en ook weer dingen terug te brengen.
Ja, ja. Hey, en eerder hadden jullie het over een plek in Amsterdam. Is dat de Dependance Hervormd Lyceum Zuid? Of?
Ja, klopt.
Ja, voor de mensen die daar eens zouden willen kijken. En is daar wat bij te vertellen wat daar zoal de aanpak is geweest? Gewoon praktisch gezien? Het oude tekenlokaal bijvoorbeeld, de aula?
Het was echt een schoolgebouw met een gymlokaal. Gymlokaal wat ook eigenlijk nu een andere functie heeft gekregen. En de leslokalen, die zijn eigenlijk weer in oude ere hersteld.
Ook met die afvoerkanalen, wat je eerder zei, van die oude, wat waren het, houtkachels, kolenkachels?
Kolenkachels.
Nu in gebruik als ventilatiekanalen. Ja. Nou, dus, en kun je er ook gewoon gaan kijken trouwens? Stel dat ik dan zo willen kijken, of luisteraars?
Nou, die school, die ze, daar mag je natuurlijk niet zomaar binnenlopen, denk ik.
Jammer.
Maar het magazijn De Zon, dat wordt herbestemd tot literatuurmuseum. Dus wanneer dat is opgeleverd, kun je daar leuk naartoe natuurlijk.
Ja, richting een afronding alweer. De tijd die vliegt opnieuw ook in deze podcast. Jullie zijn, jij bent architect, jij bent verduurzamer als ik het even klein maak. Hoe ziet jullie samenwerking er zo uit in de praktijk?
Ja, we vullen elkaar eigenlijk altijd aan als team. We onderzoeken gezamenlijk een gebouw. We kijken naar wat is het huidige gebruik, wat wordt het toekomstige gebruik en hoe kunnen we daar een mooi ontwerp van maken.
Dus jullie zijn een soort huisarts eigenlijk? Een huisarts voor,
ja, voor hele
industrieel erfgoed?
Ja, en het is ook gewoon heel erg leuk om met twee partijen aan een monument te werken. Kun je ook, we bedenken echt samen de oplossingen. Hè, dus er wordt ook van de installatieadviseur verwacht om soms wat out of the box te denken, omdat het een monument is. En voor architect is dan ook juist de uitdaging om te kijken van oké, maar waar zou ik nog wel een gaatje kunnen prikken om iets om een kanaal door te voeren.
En nu het eerlijke verhaal, zijn jullie het wel eens oneens met elkaar?
Dat hoort er ook bij, maar dan komen juist, juist de mooiste oplossingen.
Er zijn altijd heel wat, er passeren altijd heel veel varianten de revue, totdat we bij ons uiteindelijk plan komen.
Hoe zei het ook, kaders leiden tot creativiteit? Ik krijg daar kortsluiting van, Andrea. Ja, dat zegt ook iets over mij natuurlijk, hè? Kaders leiden tot creativiteit.
Ja, ik denk als je ons een leeg vel papier geeft, dat we daar een stuk minder enthousiast van worden dan wanneer we binnen een bestaande context moeten
werken. Kijk, mooi, mooi. Dus dan is dat, even metaforisch, leeg veel papier is te creatief. Nee, je wil wat kaders hebben. En binnen die kaders leidt dat tot creativiteit.
Nou, bij mij slaat de creativiteit juist dood als ik een leeg veel papier voor
heb. Oké, hartstikke mooi. Laatste vraag die ik vaker stel eigenlijk altijd. Ik begin bij jou, Art-Jan. Wat zou jij onze luisteraars nog mee willen geven? Van welke aard dan ook?
Bij het aanpakken van monumenten wordt vaak gedacht dat er heel veel regels zijn en dat bijna niks kan met een monument. Maar met monumenten kan veel meer dan mensen in eerste instantie denken. Ook op financieringsgebied. De overheid is echt gericht op mensen een steuntje in de rug te geven en te helpen erbij.
Ja, dus er is meer. Dus, er kan veel meer dan
je denkt. Er kan veel meer dan je denkt en er is veel meer mogelijk dan je denkt.
En jij, Andrea, wat zou jij onze luisteraars nog mee willen geven? Van welke aard dan ook?
Ja, ik kan denk ik goed nog iets aanvullen op Aart-Jan. De beste manier om dat te doen is door je te verdiepen in het monument waar je mee bezig bent. En in de verhalen, in de geschiedenis. Dan zie je ook wat de mogelijkheden zijn vanuit de verbouwing in het verleden. Die je kunt herstellen of toch weer dingetjes kunt aanpassen of dat er ergens een gaatje is om juist de oplossing te vinden.
Dus er zijn eigenlijk helemaal geen onmogelijkheden, alleen maar mogelijkheden.
Ja, alleen maar meer mogelijkheden.
Oké. Dank jullie wel voor jullie inbreng. Aart-Jan Schot, alle succes en vooral plezier ook met alles wat met oud erfgoed te maken heeft. En jij ook, Andrea. Ja,
dankjewel.
Nou, je hebt je input voor je ontwikkelgesprek al binnen, hè?
Zeker, die ga ik meenemen.
Nou, krijg je er gratis en voor niets bij door je aanwezigheid hier aan tafel. Dank jullie wel nogmaals. Luisteraars, ook bedankt voor het opnieuw luisteren naar deze bouwbelofte. En ik zeg tot de volgende keer.